Dit is de AD Nieuws Update met Jamie Trainte.
Het aantal coronabesmettingen in Nederland is de afgelopen 24 uur met 1140 gestegen. Dat liet Hugo de Jonge zojuist weten in een live chatsessie op Facebook en YouTube.
We zien nu wel de cijfers oplopen. De cijfers van vandaag die zullen binnenkort wel bekend worden gemaakt. Daar zit het aantal besmettingen zit op 1140. Ja, dat is natuurlijk wel heel veel hoger weer dan gisteren en dan eergisteren. En eigenlijk is dat het hoogste sinds een aantal maanden. Dus het gaat niet de goede kant op.
Verslaggever Niels Klaassen, goedemiddag.
Goedemiddag.
Ja, Niels, het gaat niet de goede kant op volgens minister De Jonge. Hoe zorgelijk zijn deze nieuwe cijfers?
Ja, het is op zich niet wat je wil zien, denk ik, als je een virus bestrijdt. Hè? Dat het fors toeneemt, elke dag meer besmettingen dan de dag ervoor, al een tijdje. Sommige steden hebben, zoals Amsterdam, hebben we gemiddeld meer dan 100 nieuwe gevallen per dag de afgelopen week. Ja, dat is flink meer dan wat tijd geleden was. Dus dat zullen ze zorgwekkend vinden bij het kabinet en het RIVM.
Konden we deze toename zien aankomen?
Nou, het is geen miraculeuze stijging, want mensen met verstand van zaken, de virologen en de epidemiologen zeggen, kijk, dit virus is flink verspreid over de hele wereld. En er zijn rigoureuze maatregelen genomen in het voorjaar, hè, met het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven en weinig te reizen en evenementen te schrappen en horeca on hold. Stap voor stap is dat versoepeld de afgelopen tijd. Scholen zijn weer begonnen. De maatschappij probeert weer zoveel mogelijk te draaien. En dan zeggen de epidemiologen, kun je verwachten dat het aantal gaat toenemen. Jazeker.
En hoe verhoudt deze stijging in besmettingen zich tot het aantal ziekenhuisopnames?
Ja, dat is nog tamelijk beperkt hoor. Het is al een aantal weken stabiel laag als je het vergelijkt bij afgelopen voorjaar. Er liggen nu ongeveer in totaal 150 mensen met het coronavirus in een ziekenhuis, waarvan ongeveer 30 op de intensive care. Nou ja, in die absolute piek in maart, april waren er wel meer dan 1200 patiënten op de intensive care. Je moet ook niet vergeten dat wij nu bijna iedereen met een snotneus en een kriebelhoesje kunnen testen. Althans, dat proberen we. Dat is een ander verhaal. Daar loopt de capaciteit ook een beetje tekort. Maar we proberen bijna iedereen te testen. We willen iedereen testen. En dat deden we in het voorjaar natuurlijk niet. Het RIVM heeft een grafiek waarbij ze het aantal besmettelijke mensen in beeld brengt. Het aantal mensen dat nu naar schatting het coronavirus draagt en of kan overdragen. Dat zou nu ongeveer op 40.000 liggen in heel het land. En dat is met terugwerkende kracht berekend op het voorjaar. Dat waren er 300.000. Dus toen waren er 300.000 mensen het virus onder de leden. Maar wisten we dat niet, omdat we niet zo goed testen. Dus dat is wel ter relativering.
Het zijn niet dezelfde cijfers als toen. Toch denken Rotterdam en Amsterdam eraan, volgens De Jonge, om extra maatregelen te nemen. Waar moeten we dan aan denken?
Ja, dat is wel interessant dat hij dat zo zegt. Kijk, het ideaalplaatje is dat je niet meer een heel land intelligent op slot hoeft te doen. Hè? Want als je ook naar de hittekaart kijkt, zogezegd van besmettingen, dan zie je dat in Amsterdam vuurrood is. Met afgelopen weken, volgens mij uit mijn hoofd, 900 nieuwe besmettingen. Maar het beroemde maar kleine Tjitje Extra Deal in Friesland is bijvoorbeeld helemaal wit. Daar zijn gewoon geen mensen besmet geraakt. En nou is het idee is, waarom zou je mensen, bij wijze van spreken in het noorden van het land, die amper te maken hebben met de problemen van de besmettingen, confronteren met lockdown maatregelen die in de Randstad vooral nodig zijn. Dus dat is het idee erachter. Hoe dat in de praktijk uit zal werken, daar ben ik benieuwd naar. Want je kunt geen grensbewaking bij gemeenten instellen. Dus stel dat je bijvoorbeeld je horeca weer restricties oplegt, of dat je bijvoorbeeld samenkomsten in de open lucht, dat je daar wat aan doet, of dat je het aantal mensen dat mag komen, ja, dat is al beperkt, maar dat je dat ook in de horeca weer verder beperkt. Ik denk dat je dan toch best een probleem hebt met de handhaving ervan. Dus ik ben benieuwd waar die steden dan, als ze ergens mee komen, mee gaan komen. Er is al eerder gesproken over bijvoorbeeld een alcoholverbod op de Wallen. Dat is ook tijdelijk ingevoerd volgens mij. De steden hebben mondkapjes gebruikt, maar die hebben ze weer afgeschaft. Nou ja, dus dat is even afwachten.
Op het Griekse eiland Lesbos is afgelopen nacht het vluchtelingenkamp Moria vrijwel compleet verwoest door een brand. Steffi de Pauw is vrijwilliger bij kamp Moria. Wat is hier precies gebeurd vannacht?
Ik kreeg om 11 uur ongeveer de eerste berichten binnen dat er 3 brandjes waren. Ik ben eergisteren zelf op Lesbos weggegaan. Ik weet dat het kurkdroog is en dat er een enorme wind waait. Die 3 brandjes, die zijn... er wonen daar 13.000 mensen. Terwijl er maar plek is voor 3200 mensen. Dus het is ontzettend lastig voor de brandweer om door al die tenten te gaan en dan met die grote trucks om dan die brandjes te blussen. Dus helaas heeft de wind het vuur meegenomen. En ja, rond 1 uur stond het hele kamp in een fik.
En is duidelijk hoe dan in eerste instantie die 3 brandjes zijn ontstaan?
Nee, dat is nog niet duidelijk. Daar wordt, daar is een onderzoek natuurlijk naar gestart meteen. Ik ben op Lesbos geweest 6 weken en ik ben echt... Nou, verdrietig is een understatement. Ik ben eigenlijk tegen het boze aan dat wij besloten hebben... of dat de Griekse overheid besloten heeft om vanaf maar deze mensen allemaal in een lockdown te plaatsen. Terwijl voor de lokalen gelden die regels niet. Dat betekent dat alle psychosociale zorg, alle programma's om deze getraumatiseerde mensen te ondersteunen, is vanaf maart allemaal stopgezet. Het is al maanden bloedheet op Lesbos. Je kunt je voorstellen als je zwaar getraumatiseerd maandenlang in een tent zit opgesloten. En ineens is daar sinds een aantal dagen ook nog groot corona. Dus ze hebben 1600 testen gedaan. Daarvan zijn 35 positief confirmed. Er is geen goede quarantaine. Er is niet eens sprake van een wanbeleid. Er is gewoon geen beleid. Ja, ik kan me wel voorstellen als je... Ja, dat je gewoon helemaal wild wordt op een gegeven moment. Als je zo lang in een uitzichtloze situatie zit waarin de dreiging voor corona zo groot wordt dat je gewoon... Ja, dat is mijn persoonlijke idee. Dat ik denk dat er gewoon iemand dacht... Ja, ik draai door.
Ja. Het is een enorme opsomming. Hoe staat het nu dan na deze brand die er ook nog bovenop kwam met de veiligheid van de vluchtelingen?
Nou, wat er gebeurd is vannacht is... Ik heb filmpjes waarin je gewoon moeders ziet rennen met schoten in de lucht van de politie die mensen probeert te controleren, terwijl die mensen achter zich groot vuur hebben. Die gaan allemaal rennen langs de weg. Die trekken de velden in, de olijfgaarden in. Er is niks nu meer over van het kamp. Er zijn nog 2 zones misschien over. Weet je, ik heb geen idee. Wie gaat dit oplossen? Wie gaat zorgen dat deze 13.000 mensen vandaag eten krijgen, drinken krijgen, dat er luiers naar de kinderen gaan, dat er brandwonden verzorgd worden, dat morgen of overmorgen de tenten weer opgezet worden? Zijn er tenten? Zijn er slaapzakken?
Ja. Maar Steffi, wie is daar verantwoordelijk voor? Wie moet het nu dan oppakken?
De Griekse overheid.
En dat doen ze niet?
Nou ja, het gaat al eerder fout. Kijk, ik ben al 5 jaar founder van Because We Carry. En al 5 jaar probeer ik overal tegen iedereen te zeggen... het gaat daar mis. Europa ondersteunt Griekenland niet goed. Europa heeft Griekenland in de steek gelaten. Griekenland heeft natuurlijk... een behoorlijk rechtse regering nu. Ja, die wil eigenlijk zo weinig mogelijk over de vluchtelingen horen. Er is gewoon te weinig aandacht naar gegaan. Ja. Kijk, je kunt je voorstellen, wij hier in Nederland zijn vol op corona. Dat is ook nodig. We hebben de 1500 IC-bedden verhoogd. Maar als je weet dat er op Lesbos 4, 5, 6 IC-bedden zijn... dat er geen medische post is om deze mensen in het kamp te ondersteunen. Om deze mensen in quarantaine te plaatsen. Om deze mensen te separeren van elkaar. Wie heeft wel corona, wie niet. Groot falen van de Griekse overheid. Met daarachter heel Europa.
Het komt steeds vaker voor dat Nederlandse politici worden bedreigd of lastiggevallen. Met de verkiezingen voor de deur roept het vragen op hoe veilig campagnevoeren vandaag de dag nog is. Bij Forum voor Democratie werd een bijeenkomst afgelopen maandag al even stilgelegd.
U bent als publiek op geen enkel moment in gevaar geweest. We hebben het zeker voor het onzeker genomen en we zijn weer terug. De situatie is helemaal onder controle. Het was een mogelijke dreiging, maar het lijkt allemaal rustig. En het is heel vervelend dat dit moet gebeuren in Nederland, dat dit een reële situatie is.
Edwin van der A, verslaggever bij deze krant. Gaan we situaties zoals bij Forum de komende maanden nog vaker zien?
Ja, dat hoopt iedereen natuurlijk van niet. Wat wel aardig is aan deze beelden is dat je natuurlijk heel goed ziet dat niet alleen de politicus zelf het slachtoffer kan worden van bedreiging. Maar in dit geval werd een hele zaal gegijzeld. Die mensen mochten niet, een tijdje niet naar buiten. En als ze dan naar buiten gingen, mochten ze niet meer naar binnen. Het heeft nogal wat consequenties dat er bedreigingen zijn tegenover politici. In eerste instantie natuurlijk voor de politie zelf. We hebben het allemaal het voorbeeld gezien van Pieter Omtzigt, die hier in Den Haag werd bedreigd door mensen van viruswaarheid. Ja, dat is natuurlijk geen prettige gewaarwording. En partijen die proberen er alles aan te doen om dat te voorkomen.
Wat doen ze eraan? Want het gebeurt steeds vaker. En hoe is het te verklaren?
Ja. Nou, de vraag is of het steeds vaker gebeurt. Wat ons vooral opviel is toen we gisteren een rondje belden, is twee dingen. Mensen willen hier nauwelijks over praten. In ieder geval niet citeerbaar. Want beveiliging, dat is gewoon een heftig dingetje. Je wil een ander niet laten weten wat je regelt en wat je niet regelt. En het andere wat we merkten is dat mensen zeiden, we zijn op het Binnenhof al lang niet meer naïef over beveiliging. Sinds de moord op Pim Fortuyn weten alle politieke partijen dat er ergens zomaar een dreiging vandaan kan komen. En ze zullen alles doen om te zorgen dat niet gebeurt. En wat daar de belangrijkste voorzorgsmaatregel is, dat is overleg met de autoriteiten. Dan moet je vooral denken aan de NCTB, de Nationaal Coördinator Terreurbestrijding. Er wordt gewoon telkens gezegd, waar gaan we heen? Wat voor risico's levert dat op? Het plaatselijke gezag wordt ingelicht. En eventueel worden extra maatregelen genomen.
Ja, en hoe gaan politici zelf om met de bedreigingen?
Ja, dat is heel verschillend. Ik heb mensen aan de telefoon gehad die zeiden, ja, ach, ons clubje speelt dat eigenlijk niet zo. Zeker als je niet al te veel bekende Kamerleden bijvoorbeeld hebt, dan zullen die toch minder snel. Kijk, zo'n Pieter Omtzigt of Thierry Baudet, die zijn natuurlijk overal bij iedereen bekend. Maar er zijn natuurlijk ook partijen, als je bijvoorbeeld de ChristenUnie hebt, daar heb je Gert-Jan Segers, die is nog een beetje bekend. Maar de rest van de Kamerleden, die kent bijna helemaal niemand. Dus die zullen gewoon minder risico lopen dan die echt bekende hoofden. En daar wordt in ieder geval wel rekening mee gehouden. En Kamerleden zijn er ook die zeggen, ja, wij doen in ieder geval het nodige. Ik hou mezelf goed in de gaten. Ik hou goed in de gaten of er dreigingen in mijn mailbox komen. Maar meer kan ik ook niet doen. En op een bepaald moment, ja, je moet toch de straat op als politici. Het is een campagne. In maart zijn er verkiezingen. Je moet je mening geven.
Ja, en we hebben natuurlijk aan de andere kant ook wel premier Rutte die af en toe gewoon op de fiets te zien is. Want op welke manieren worden politici in het openbaar beschermd?
Dat is niet helemaal duidelijk en dat is maar goed ook. Wat je inderdaad ziet, is dat de verschillende premiers, ik heb er twee meegemaakt in mijn carrière, dat die toch verschillend omgaan met beveiliging. Rutte is inderdaad heel erg vrij. Het is geen geheim dat hij heel vaak op zaterdag in de stad gespot wordt met een krantje onder zijn arm, dat hij dan met mensen staat te discussiëren of gewoon ergens een bakje koffie drinkt. Ja, hij zal ongetwijfeld daarover na hebben gedacht. Hij zal ongetwijfeld bepaalde risico's acceptabel vinden, andere risico's niet. En er wordt ongetwijfeld ook met hem meegekeken van wat kan nog. Dit komt blijkbaar nog. Maar ja, het is ook persoonlijk. In hoeverre wil je beveiliging een rol laten spelen in je leven?
Voor de kust van Nigeria zijn dinsdagochtend twee bemanningsleden van het Nederlandse koelschip Water Phoenix ontvoerd door een groep piraten. Cor Radings is woordvoerder van de Groningse rederij Sea Trade, eigenaar van dit schip. Wat is er dinsdag precies gebeurd?
Dinsdagochtend vroeg voor de kust van Nigeria heeft er een aanval plaatsgevonden op ons schip, de Water Phoenix. En de gevolgen daarvan zijn helaas twee van onze zeevarenden. Twee bemanningsleden zijn van het schip genomen en worden nu vastgehouden door de gijzelnemers.
En is er al contact geweest met hen of met de gijzelnemers?
Nee, er heeft nog geen contact plaatsgevonden. Dat is eigenlijk de prioriteit nu op dit moment bij ons om zo snel mogelijk het contact te leggen. En dan vervolgens in een dialoog de spoedige vrijlating van beide mannen te bewerkstelligen.
Ja, want wat weten jullie over het motief van deze piraten?
Het is nog onbekend. Er is ook nog geen contact gelegd. Dat zullen we horen op het moment dat die gesprekken gaan starten. En nogmaals... Ja, de volle aandacht is er eigenlijk nu op gericht om in zo'n dialoog te komen tot een spoedige vrijlating.
Hoe komt het eigenlijk dat er nog geen contact is gelegd? Is dat moeilijk en van welke kant moet het komen?
Het is logisch dat dat zou komen van de kant van de gijzelnemers, de mensen die onze mensen vasthouden. Daar zijn we ook op ingesteld nu. We worden ook bijgestaan door experts daarin die ons ook door die gesprekken heen zullen leiden.
Hoe maakt de rest van de bemanning op het schip het nu?
Die zijn gelukkig ongedeerd. Die zijn ontzettend geschrokken, wat u zich kunt voorstellen. Maar na omstandigheden goed. Het schip is uiteindelijk na de aanval onder escorte van de Nigeriaanse marine terug naar de kust gevaren en naar Lagos. En ligt daar nu ook veilig in de haven.
Zijn de lokale autoriteiten in Nigeria betrokken bij de oplossing van deze ontvoeringszaak?
We houden contact eigenlijk met verschillende partijen, met experts zoals ik al zei, die ons ook op kantoor zullen bijstaan, maar ook met lokale autoriteiten en instanties. De Nigeriaanse marine heeft ons ook gesteund door een patrouilleschip uit te sturen na de aanval en het schip terug naar binnen te brengen.
Het is een gebied dat bekend staat als gevaarlijk als het om piraterij gaat. Hebben jullie ooit eerder een aanval op een van jullie schepen meegemaakt in deze regio?
Ja, het is inderdaad een gebied dat een patroon heeft van veiligheidsincidenten. En in het verleden zijn er al eerder aanvallen ook geweest op schepen van Sea Trade. Dat klopt, ja.
Dit is de Val Allemaal Maar Kapotcast. Door zelfbenoemd Parel van Brabant, Björn van der Doelen en grote onbekende Boris Heijnen.
Joris
Heijnen. Muziekjournalist, naar het schijnt. Een podcast, zogezegd, waarin de heren bandjes en artiesten analyseren en bespreken. Maar feitelijk gezien is het niks meer dan een goed excuus voor deze vrienden om eens te kijken of er nog wat lekkers onder de kurk zit. Zes bands ongeveer. Denken ze te gaan bespreken. Ongeveer. Welkom bij de
Val Allemaal Maar Kapotcast.
Val Allemaal Maar Kapotcast.